dat papier en de pen is voor straks. Maar als je er geen hebt, er ligt naast Danny ligt er nog een mand met balpennen en papier. Handelingen 13. En de titel is Paulus en Barnabas uitgezonden, waarom, wie, wat, wanneer. En ik zal lezen vanaf vers 1. En er waren in Antiochië, in de gemeente aldaar, enkele profeten en leraars, namelijk Barnabas, Simeon, die Niger genoemd wordt, Lucius van Cyrene, Manahen, die met Herodes de viervorst opgegroeid was, en Saulus. En terwijl zij de Heere dienden en vasten, zij de Heilige Geest, zonder voor mij zowel Barnabas als Saulus af, voor het werk waartoe ik hen heb geroepen. Toen vasten en baden zij, en nadat zij hun de handen opgelegd hadden, lieten zij hen gaan. Zij dan, uitgezonden door de Heilige Geest, vertrokken naar Seleucië en voerden vandaar naar Cyprus. En toen zij in Salamis gekomen waren, verkondigden zij het woord van God in de synagoge van de Joden. En zij hadden bovendien Johannes als dienaar. En toen zij het eiland doorgaande waren tot Paphos toe, troffen zij een zekere tovenaar aan, een valse profeet, een Jood van wie de naam Bar-Jezus was. Hij hoorde bij de stadshouder Sergius Paulus, een verstandig man. Die riep Barnabas en Saulus bij zich en verlangde naar het woord van God te horen. Maar Elimas, de tovenaar, want zo wordt zijn naam vertaald, ging tegen hen in en probeerde de stadhouder van het geloof af te houden. Maar Saulus, die ook Paulus genoemd wordt, en vanaf nu wordt hij ook Paulus genoemd in het handelingenboek, vervuld met de Heilige Geest, keek hem doordringend aan en zei, O duivelskind, vol van alle bedrog en van alle sluwheid, vijand van alle gerechtigheid, zult u er niet mee ophouden de rechte wegen van de Heere te verdraaien? En nu zie de hand van de Heere is tegen u, zult blind zijn en de zon voor een tijd niet zien. En onmiddellijk viel er donkerheid en duisternis op hem en rondlopend zocht hij naar mensen om hem bij de hand te leiden. Toen de stadshouder zag wat er gebeurd was, geloofde hij, versteld over de leer van de Heer. En Paulus en zij die bij hem waren, voerden van Paphos weg en kwamen in Perge aan, een stad in Pamphylië. Maar Johannes verliet hem en keerde terug naar Jeruzalem. En zij gingen vanuit Perge het land door en kwamen in Antiochië in Pisidië. En zij gingen op de dag van de Sabbat de synagoge binnen en gingen daar zitten. En na het voorlezen van de wet en van de profeten lieten de hoofden van de synagoge tegen hen zeggen, Mannenbroeders, als er bij u een woord van bemoediging voor het volk is, spreek dan. En toen stond Paulus op, wenkte met de hand en zei, Israëlitische mannen en u die God vreest, luister. Ik spring naar vers 38, want Paulus geeft een hele prediking, maar ik ga dat niet helemaal voorlezen, maar naar de kern van zijn boodschap gaan. Vers 38, laat het u dan bekend zijn, mannenbroeders, dat door hem aan u vergeving van de zonde verkondigd wordt, en dat ieder die gelooft door hem gerechtvaardigd wordt van alles waarvan u door de wet van Mozes niet gerechtvaardigd kon worden. Pas dan op dat u niet overkomt wat er gezegd is in de profeten. Zie, verachters, verwonder u en verdwijn, want ik verricht een werk in uw dagen, een werk dat u niet zult geloven als iemand u het vertelt. En toen de Joden weggegaan waren uit de synagoge, drongen de heiden erop aan dat op de volgende Sabbat dezelfde woorden tot hen gesproken zouden worden. En toen de synagoge uitgegaan was, volgden veel van de Joden en van de godvrezende proselieten Paulus en Barnabas. Die spraken tot hen en spoorden hen aan om bij de genade van God te blijven. En op de volgende Sabbat kwam bijna heel de stad samen om het woord van God te horen. Maar toen de Joden de menigte zagen, werden zij met afgunst vervuld en spraken tegen wat er door Paulus gezegd wordt. Zij spraken niet alleen tegen, maar lasterden ook. Maar Paulus en Barnabas zeiden vrijmoedig, het was nodig dat het woord van God eerst tot u gesproken zou worden. Maar aangezien u het verwerpt en uzelf het eeuwige leven niet waard oordeelt, zie, wij wenden ons tot de heidenen. Zo immers heeft de Heer ons geboden, ik heb u tot een licht voor de heidenen gesteld, opdat u tot de zaligheid zou zijn tot aan het uiterste van de aarde. Toen nu de heidenen dit hoorden, verblijden zij zich en prezen het woord van de Heer en er geloofden er zoveel als er bestemd waren voor het eeuwige leven. En het woord van de Heer verbreidde zich door heel het land. Een stukje kerkgeschiedenis waar dat wij eigenlijk nu hier door zitten. Want door dit stukje in de Bijbel is het evangelie verkondigd aan de heidenen. En vers 49 vat het eigenlijk samen. Het woord van de Heer verbreidde zich door het hele land. En dan vraag ik me altijd af, ja, wat een succes. Hoe kan dat? De gemeente vermeerderde en groeide snel. En dan heb ik mijzelf vier vragen gesteld. Waarom, wie, hoe en wanneer? Nu, de slides. De volgende slide. Waarom? De gemeente van Antiochië neemt het serieus. Dat zien we in het eerste stuk. Misschien wisten jullie dat niet, maar zij waren ook de eerste kerk die christenen genoemd werd. Als je dat wilt opzoeken, ik ga dat nu niet opzoeken, maar dat staat in Handelingen 11, vers 26. Ze namen tijd voor vasten, dat hebben we gelezen, het dienen van de Heer en echt bidden. En ook luisteren naar de Heilige Geest. Het zijn allemaal opdrachten die wij dan ook als gemeente kunnen opnemen. Het was ook een heel diverse groep. De mannen die erin zaten, die vernoemd worden, kwamen van verschillende afkomst. Maar er zijn ook heel veel talenten en ze baseren zich op het woord. Maar laten we even inzoomen op Paulus. Waarom doet Paulus het? Waarom begint hij aan zo'n grote avontuur en heeft hij een roeping gekregen? We weten dat Paulus een ontmoeting had met verschillende discipelen van Jezus. En daar wil ik een stukje uit voorlezen en dat staat in Handelingen vers 9. Hoofdstuk 9, sorry. In Handelingen hoofdstuk 9, vers 10. En er was een zekere discipel in Damascus van wie de naam Ananias was. En de Heere zei tegen hem in een visioen, Ananias. En hij zeide, hier ben ik, Heere. En dan spring ik naar 16. Want ik zal hem laten zien. Dus in het visioen wordt Ananias, de Heere zegt tegen Ananias. Ik zal hem laten zien hoeveel hij moet lijden voor mijn naam. En Ananias ging heen en ging het huis binnen. En na hem de handen opgelegd hebben, zei Saul, broeder, de Heer heeft mij gezonden, namelijk Jezus, die u verschenen is op de weg waarlangs u gekomen bent, opdat u weer ziende zou worden en met de Heilige Geest vervuld worden. En meteen vielen hem als het ware de schellen van de ogen, en onmiddellijk werd hij ziende en hij stond op en werd gedoopt. En toen hij het voedsel genomen had, stertte hij aan. En Saulus verbleef enige dagen bij de discipelen in Damascus. En meteen predikte hij Christus in de synagoge dat hij de Zoon van God is. En allen die hoorden waren buiten zichzelf en zeiden, is dit niet degene die in Jeruzalem hen deze naam aanriepen uitroeide en die daarom hier gekomen is om hem geboeid naar de overpriesters te brengen? Maar Saulus werd meer en meer gesterkt en hij bracht de Joden die in Damascus woonden in verwarring door aan te tonen dat Jezus de Christus was. Hij heeft zijn moment gehad langs de weg, zit thuis en dan komt Ananias spreken tegen hem over Jezus. En direct begint hij te prediken. Direct is hij gepassioneerd. Direct is hij volledig ingenomen door de Heilige Geest en gaat hij verkondigen over wie dat Jezus is. We weten niet of Paulus de zendingsopdracht, dat staat niet letterlijk dat hij de zendingsopdracht gekregen heeft, maar ik denk dan altijd wel in die contacten met de discipelen zal hij ook wel ooit eens de zendingsopdracht van Jezus gehoord hebben. Maar Paulus neemt het serieus. Direct als hij gedoopt wordt, verkondigt hij Jezus en is de Heilige Geest in hem. Maar de gemeente van Antiochië neemt dit ook serieus. En dat is de waarom-vraag. Nu, naar wie gaat... de volgende slide. Naar wie gaat Paulus? Paulus en Barnabas laten zich leiden door de Heilige Geest. Ze gaan praten tegen wie ze tegenkomen of wie hen uitnodigt. En ook zijn ze gewoon deel van het dagelijkse leven. Want in die tijd gingen de mensen in plaats van naar de gemeente, naar de synagoge. En zij blijven ook naar de synagoge gaan. En daar was ook een moment zoals hier, waar dat broeders hier konden delen. En zij deelden gewoon mee aan de dagelijkse manier van leven. Amen. En uiteindelijk komen ze ook bij de heidenen terecht. Wat een genade. En diegenen die willen luisteren, daartegen spreken ze. Dat was de wie. Nu, wat brengen ze? Ik heb een heel stuk overgeslagen, maar uiteindelijk kwamen we bij de kern dat Jezus is gekomen voor onze zonde op het kruis te dragen. Aan het kruis gegaan is en die de relatie heeft hersteld. Leef in die genade, herhalen ze nog eens. Dat staat in Handelingen 13. Wacht, hè. Handelingen 13. Ik heb het gelezen, maar vers 42 tot 43 staat dan nog eens de kern van de boodschap. Wacht, hè, ja. Ze spoorden hen aan om bij de genade van God te blijven, in God te blijven, zoals dat we de juist ook gehoord hebben. De volgende slide, wanneer deden ze het? Ze werden uitgezonden vanuit de gemeente, door de hele gemeente. Er werd een wilsbeslissing genomen om hem apart te zetten, om discipelen te maken. Nu, dat was eigenlijk het stukje dat ik uit de Bijbel wou geven. En ik had jullie gevraagd allemaal een A4 mee te nemen. En dat is om een beetje in de praktijk te brengen. Maar de volgende slide. Nu wij, ja jij. Ja, volgende slide. Je neemt je blad en je vouwt het op deze manier. Niet in de lengte, want dan gaat het moeilijk worden. Maar je vouwt het op deze manier. Ik heb dit tegengekomen in een training online. En ik vind het gewoon iets praktisch. Op het einde van de dienst hebben jullie iets praktisch om mee te nemen en om ter harte te nemen. Wat er zal straks duidelijk worden. Op de eerste, je hebt eigenlijk een boekje gemaakt door het zo te plooien, met 4 bladzijden. Op de eerste pagina, op je titelblad, schrijf je bovenaan waarom. Je mag de volgende slide zetten. Ik weet, ik ga hier altijd te rap, dus ik zal het traag doen. Je zet waarom en daarom. Daaronder schrijf je Matteüs 28, vers 18 tot 20 en deze woorden. Voor de mensen waar dat het te klein voor is, zal ik ze opnoemen. Ik moet traag gaan. Autoriteit. Gaan onder elkaar, hè? Maar dat mag over de rest van uw titelblad. Discipelen maken. Alle volken. Onderwijzen. Dopen. En als laatste Jezus met jou. Dus dan zou er hier bovenaan moeten staan waarom, of waarom deel ik het evangelie. Als je tijd over hebt, kan je het aanvullen. En dan Matteüs 28, dat is de zendingsopdracht. En deze woorden komen allemaal uit de zendingsopdracht. En nu ga ik vragen stellen. En je zet naast het woord altijd ja of nee. Je kan die vraag die ik u stel altijd met ja of nee antwoorden. En heb geen schrik als het een nee is. Dat is niet erg. Toen dat ik het de eerste keer invulde, twijfelde ik ook over sommige vragen. Maar de eerste is autoriteit. Gelooft u dat Jezus autoriteit heeft, alle autoriteit in de hemel en op de aarde? Ja of nee? Tweede vraag. Gaan. Gelooft u dat God, dat Jezus ook jou persoonlijk roept om te gaan in deze wereld? Ja of nee? Discipelen maken. Gelooft u dat Jezus u roept om te gaan in deze wereld, maar daarbij dan ook discipelen van hem te maken? U persoonlijk. Niet als kerk, maar jou persoonlijk. Alle volkeren. Gelooft u dat Jezus u roept voor alle volkeren, voor alle mensen in deze wereld? Aarde te bereiken. Maar dan bedoel ik het meer dat Jezus voor iedereen is. Gelooft u dat? Gelooft u dat Jezus u roept om diegene die u tegenkomt te onderwijzen, diegene die willen luisteren naar u? Gelooft u dat we deze mensen die uiteindelijk zeggen ik wil een discipel worden, dat we die ook moeten dopen in een context van een kerk? En laatste vraag, gelooft u dat Jezus altijd met jou is tijdens op deze momenten? Nu, het zou kunnen dat je op één van die vragen nee hebt geantwoord en dan wil ik jou uitdagen om verder te onderzoeken in de Bijbel over dat topic. Dat we, of misschien geloof je niet dat jij ook wordt opgeroepen om discipelen te maken. Wel, dan wil ik je uitdagen daar verder over op te zoeken. Nu, de volgende vraag. Met wie deel ik het evangelie? Inderdaad. Ik hoor jullie al ritselen. Je gaat naar het tweede boek en je schrijft bovenaan op wie. Met wie deel ik het evangelie? Je moet de tekst daar niet opschrijven, maar het is gewoon een voorbeeld. Marcus 5, vers 18 tot 20. De man, het verhaal dat als kind is me dat altijd bijgebleven, waar dat de demonen in de varkens gedreven worden, en de varkens van de klif. Maar eigenlijk het vervolg van het verhaal als kind bleef me niet zo bij. Maar dit is het vervolg van het verhaal. En toen Jezus in het schip ging, smeekte diegene die bezeten was geweest bij hem of hij bij hem mocht blijven. Jezus stond hem dat echter niet toe, maar zei tegen hem, ga naar uw huis, naar de uwen, en bericht hen alles wat de Heer voor u gedaan heeft en hoe hij zich over u ontfermd heeft. Toen ging hij weg en begon in het gebied van Decapolis alles te verkondigen wat Jezus voor hem gedaan had. En zij verwonderden zich allen. Aan wie zei Jezus tegen de bezeten, of diegene die bevrijd was, met wie hij het evangelie moest delen? Die man zegt, ik wil met u meegaan, ik wil met u de wereld intrekken en mee uw boodschap verkondigen. Maar Jezus zegt, nee, je blijft waar dat je bent en je gaat naar de uwen, in het Grieks oikos. En wat was het resultaat? Het gebied van Decapolis werd bereikt en allen verwonderden zich, het verspreidde zich. En eigenlijk is dat een oikos-netwerk. En dat gaan jullie in... Ja, dus je zit nu eigenlijk aan de binnenkant, maar mijn binnenkant is beschreven. Maar in het midden teken je een cirkeltje en schrijf je ik. En van daaruit tek je drie streepjes... Je moet er maar drie doen, hier staan er vijf. En drie nieuwe bolletjes. En in die drie bolletjes schrijf je namen van mensen die je kent, familie, vrienden, collega's, die Christus niet kennen of niet, nog niet aanvaard hebben. Ik ga ondertussen voortgaan, als ondertussen dat jullie aan het denken. Dan trek je weer van die drie bolletjes een streepje met weer een bolle, één streepje maar, met weer een bolletje aan. En in dat bolletje zet je een naam dat die persoon kent, dus die persoon kent die Jezus niet kent. Ik ga een voorbeeld geven. Bij mij in de straat woont Hild. Zij kent Jezus niet. Of heeft hem ook niet aanvaard als zijn verlosser. Hild heeft een dochter, ik weet niet hoe haar dochter noemt, maar ik zal nu... Sarah, die Jezus ook niet kent. Dat schrijf je dan in het tweede bolletje. En dan trek je van dat tweede bolletje nog eens een streepje met een bolletje met niets in. Dus dan heb je uiteindelijk je eigen bolletje, drie bolletjes daaraan verbonden, die dan nog elk twee bolletjes hebben. En dat is eigenlijk wat er gebeurt in Marcus 5. De man vertelt het aan de zijne, zijn oikosnetwerk, maar het woord verspreidt zich. En dat zijn de personen met wie dat jij het evangelie kan delen en waar dat hopelijk het evangelie dan ook verspreid werd. Nu, ik heb hier een verkeerslicht gezet, want Paulus komt ook verkeerslichten tegen in zijn uitreiken. Hij gaat naar de Joden, maar bij de Joden eerst krijgt hij een oranje licht, maar uiteindelijk krijgt hij wel een rood licht en verwerpen ze het evangelie. Dus het kan zijn dat je in het evangelie delen, in je getuigenis delen dat je een rood licht krijgt. En dat is normaal. En dan moet je ook durven zeggen, dit is een rood licht. En het kan zijn dat je een groen licht krijgt, dat je iemand echt luistert en meer wilt opnemen en meer wilt weten. En dat is zoals wat Paulus met de heidenen heeft gekregen. Hij heeft wel degelijk een groen licht gekregen. Maar in heel veel gevallen krijgen we een oranje licht. Maar soms interpreteren wij dat als een rood licht, maar veel oranje licht, veel rode lichten in ons gedacht zijn eigenlijk oranje. Laat me uitleggen. Als we het evangelie delen en niet direct geen negatieve reactie op krijgen, is dat eigenlijk een oranje licht. Misschien moet die persoon daar later nog eens op terugkomen. Hij verwerpt het niet direct, maar misschien moet het soms wat berusten. Of misschien moet hij het bij iemand anders nog het eens opnieuw horen. Soms zien we maar iemand één keer, krijgen we niet direct reactie, maar het licht is oranje en komt hij bij iemand anders, krijgt nog eens het evangelie gedeeld en springt het licht daarop groen. En dan zien we dat niet per se. Maar we moeten dus leren omgaan met die rode lichten, oranje lichten en groene lichten. Zoals Paulus ook doet. De Joden verwerpen het, dus gaat hij verder en hij bereikt de heidenen. Volgende slide. Dat is op uw derde bladje. En daarboven schrijf je wat. En mag dus, ja, wat deel ik? En je schrijft onder wat deel ik, voor, genade, na. En je tekent dat tekeningje eronder, onder genade. Dus hier, voor, genade, na. En dan dat tekeningje. En wat, dat tekening, wat stelt dat voor? Het pijltje naar beneden is, Jezus is naar de Jezus is door God, de Zoon, is door de Vader naar de aarde gezonden om onder ons te leven. Jezus is aan het kruis gegaan, dat is het kruis, gestorven voor onze zonde. Hij is daarna opgestaan en hij draagt de zegenkroon. Hij heeft alles overwonnen. Hij heeft de zonde, de dood, de pijn al overwonnen. En hij troont nu in de hemel, maar hij heeft alles onderworpen, hij heeft alle autoriteit. Dit is een tool om het evangelie met je eigen verhaal te brengen. Onder voor schrijf je twee zaken, twee kenmerken van jezelf, van voor je bekering. Van waar zat ik, hoe was ik voor mijn bekering? Om een voorbeeld, misschien een laag zelfbeeld of een verslaving of ja, zelfmoordgedachte of iets anders. En ik weet, ik ben hier opgegroeid als kind in de gemeente van Berchem, dus eigenlijk ben ik toch christelijk opgevoed. Voor mij was dit een moeilijke vraag. Van ja, maar ja, ik was een kind voordat ik Jezus kende. Maar je kan ook denken, wat zijn zaken waar dat ik mee worstel? Zonde waar dat ik mee worstel? Misschien, sommige christenen worstelen nog altijd met zelfbeeld, met een laag zelfbeeld. Of met arrogantie bijvoorbeeld, dat kan, of kwaadheid. Dus daar twee zaken. Dan na, Jezus is gekomen voor die zonde, voor die worsteling. Is aan het kruis gegaan voor die worsteling, die zonde. En is opgestaan en troont in de hemel en heeft ook die zonde overwonnen. Die worsteling heeft hij overwonnen voor mij. Na schrijf je, hoe ben je daarna? Ik ga een voorbeeld geven. Ik heb een laag zelfbeeld. Ik spreek dat nu niet voor mijn eigen, maar ik geef een voorbeeld. Jezus is naar de aarde gekomen, is voor ons gestorven aan het kruis, troont nu in de hemel en heeft dat ook overwonnen. En ik weet na, ik ben een geliefd kind van God. Dat zet het laag zelfbeeld tegenover na. Bijvoorbeeld arrogantie. Ik weet, na kan zijn, ik weet dat ik nederig moet zijn en dat ik enorm moet letten en dat God helpt me daarbij. En God heeft ook die zonde, ik mag ook in zijn genade staan. Dat is eigenlijk uw verhaal, uw getuigenis. Je mag de volgende slide geven. Ik heb dat voor mijzelf gedaan en ik kan u een voorbeeld geven. Eigenlijk met die tool kan je uw verhaal delen met de focus op Jezus in 1 minuut. En ik ga dat proberen. Je mag timen als je dat wilt, maar het zal iets langer zijn. Maar Ik ben van nature een zeer ongeduldig persoon. Ik wil alles op mijn tijd laten gebeuren. Het antwoord moet komen wanneer dat ik de vraag stel. Ook als ik in team werk, durf ik wel eens kritisch te zijn, maar op, meer dan kritisch, het kan soms de mensen best wel eens afbreken. En dat zijn zonden waar dat ik mee worstel. Maar Jezus is gekomen naar de aarde door zijn vader gezonden. Hij is aan het kruis gegaan, ook voor mijn zonde. En hij is opgestaan en hij troont en heeft alles overwonnen. Ook de zonden waar dat ik mee worstel. En ik kan u zien en ik kan u rust vinden, want ik heb Jezus aangenomen als mijn redder. En ik weet dat ik moet soms rust zoeken bij God en alles op zijn tijd laten komen. Als ik denk van ik moet nu een antwoord, moet ik wachten totdat God een antwoord geeft. En ik moet ook leren iedereen met Gods liefde te bekijken en te zorgen. Ik mag best wel eens opbouwend kritisch zijn, maar ik moet zorgen dat ik dat met liefde doe, zodat ik met Gods liefde doe, zodat ik mensen niet kwets. Voilà, getuigenis in 1 minuut. Ik weet niet of het 1 minuut was. Maar zo kan je dat met uw verhaal ook doen. Kan je een verhaal met in het centrum Jezus en het kruis van Jezus. En je kan dat afsluiten met een vraag van... Ja, worstel jij met iets bijvoorbeeld? Of ja, wat denk je daarbij als ik dat vertel? Of als je echt de Heilige Geest zegt van je moet gaan, moet je misschien vragen van wil jij je leven geven aan Jezus Christus en die worstelingen afgeven? Maar in België gaan we niet zo rap meestal, maar misschien heb je soms maar die mogelijkheid om dat zo te doen. Nu, dat is uitdagend en jullie hebben allemaal jullie eigen verhaal neergeschreven en jullie zouden dat eigenlijk ook allemaal in een minuut kunnen doen. Waar ben ik? Ja, wanneer? Ja, volgende slide. Dat is het laatste blad, hè? De achterkant van jullie boekje, de achterflap van jullie boekje. En ik heb 2 vragen voor jullie. Jullie hebben jullie Oikos-netwerk getekend en ik wil jullie uitdagen om daar nu iemand uit te kiezen waar dat je de komende week of de komende maand voor gaat bidden. Voor die persoon ga je een tijd die je zelf geeft bidden voor iemand van mijn Oikos-nap. Wanneer ga ik daarvoor bidden en wie gaat dat zijn? En je schrijft dat daaronder en je toewijden om te bidden voor die persoon. En misschien een moeilijkere vraag. Wanneer ga ik mijn verhaal delen met iemand van mijn Oikos-map? En met wie? Je hebt je toch een handleiding gekregen voor jouw verhaal. Maar, en dat is jouw verhaal, maar God en Jezus staat daar centraal in. En het is, ja, je kan dat delen met iemand uit je Oikos. En zo kan het evangelie zich verspreiden. En we moeten leren omgaan met die rode lichten. Dat weet, ik krijg ook veel rode lichten in de dingen die ik vertel. Maar soms heb je een oranje of zelfs een groen licht. En dan kan de Heilige Geest zijn werk doen. Nu, wat belangrijk ook is om mee te geven. Iemand kwam mij na deze preek eens zeggen van ja, maar ja... Jezus heeft dat wel overwonnen, maar ik worstel wel nog met mijn zonde. Dus eigenlijk is dat niet overwonnen, maar in dat verhaal kan je dan wel altijd zeggen, ik kan telkens opnieuw bij God komen. Ook ik ben niet perfect en zolang dat ik hier op aarde leef, ben ik niet perfect, maar ik kan steeds terug in Jezus zijn overwinning, in Jezus zijn genade staan. Dat is dus een belangrijke. Nu, next slide. Ja, ik hoop dat jullie de uitdaging aannemen van die wanneer. En misschien stel ik jullie voor een ultimatum. En als je zegt, oh, ik voel me daar echt niet gemakkelijk in en ik heb daar te veel stress, dan moet je daar ook rusten. Maar bid dan voor de Heilige Geest voor een mogelijkheid om dat te kunnen delen. En misschien kan je verhaal eens delen met iemand uit de kerk eerst. En dan heb je het al eens geoefend om te delen van wat jouw verhaal is. Ik weet niet of jullie bijbelkringen hebben. Hebben jullie bijbelkringen? Ja, misschien kan je daar ook eens het verhaal oefenen en eens delen wie dat jouw persoon is van jouw Oikos-map dat je me wilt delen. Misschien kan je daar als Bijbelkring dan ook eens voor bidden. En we mogen weten dat God zijn werk doet. Het zijn wij niet. Er zullen rode, oranje en groene lichten zijn, maar God blijft aan het werk als wij maar getrouw in zijn wegen wandelen. Ik heb... daarnaast ook, maar Paulus laat zich dopen en begint dan direct Christus te verkondigen. Ik had dan, ik heb van Koen de drie doopelingen, maar ze zijn er niet zeker. Ofwel, Koen, zijn ze er alle? Nee? Alle drie niet. Ja, dan had iemand die ze kent het boek moeten er komen halen. Ik werk ook voor OMF. En OMF heeft de visie om iedereen die gedoopt is ook te ondersteunen en te bemoedigen door een boek. En in Berchem waren dat Joppe, maar die kan... Wacht, hè, nee, Joppe, dat is... Joppe, dan kan de familie dat komen halen. Is dat Joppe... Jullie Joppe, ja? Nee? Hè? Niet? Ja? Ja, maar ik heb de afgelopen 2 jaar gezegd. Ik ben hier 2 jaar niet geweest. Hè. Jawel, wel eens online, maar niet... En Rijne? Is er iemand die... Hè? Of mag ik zal dat aan u geven, Koen? En Marie? Voilà. Maar ons gebed is ook dat ze dat ook mogen opnemen en radicaal voor Jezus zijn. En daar gaat het boek eigenlijk over. Het is het levensverhaal van Hudson Taylor. Ik wil nog bidden voor jullie en dan Koen terug. Hemelse Vader, dank u dat u ons hebt lief gehad en uw zoon naar deze aarde heeft gestuurd om uw liefde aan ons te tonen. En dank u dat hij ook aan het kruis is gegaan en gehoorzaam is geweest in liefde, omdat hij elk van ons zag en onze worstelingen, onze zonden wou overwinnen. En dank u dat we ons leven aan u mogen geven. En ik bid voor iedereen hier en dat ze bemoedigd mogen worden en dat ze ook hun verhaal van met u mogen delen met mensen om hun heen. En dat ze uw kracht, alle focus op u mogen leggen. Dat u de overwinnaar bent. U hebt alles overwonnen. Vader, dank u dat we ook in het avondmaal dat mogen herinneren en elke keer in uw genade mogen staan. U bent de groot God, u hebt alles overwonnen en daar dank u voor. In Jezus' naam. Amen.